Psalm 40. Voor de koorleider van David, een psalm. Vurig verwachtte ik de Heere. Toen neigde hij zich tot mij en hoorde mijn hulpgeroep. Hij trok mij op uit de kuil van het verderf, uit het slijk van de modderpoel. Hij stelde mijn voeten op een rots, mijn schreden maakte hij vast. Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, een lofzang aan onze God. Mogen velen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. Welzalig de man die de Heere tot zijn vertrouwen heeft gesteld, die zich niet wendt tot de hovaardigen, nog tot hen die naar leugen afdwalen. Talrijk hebt gij gemaakt, o Heere mijn God, uw wonderen en uw gedachten jegens ons. Niets is bij u te vergelijken. Wilde ik ze vermelden en uitspreken, te talrijk zijn zij om te noemen. In slachtoffer en spijsoffer hebt gij geen behagen. Gij hebt mij geopende oren gegeven. Brandoffer en zondoffer hebt gij niet gevraagd. Toen zei ik, zie ik kom, in de boekrol is over mij geschreven. Ik heb lust om uw wil te doen, mijn God. Uw wet is in mijn binnenste. Ik verkondig de blijde mare van uw gerechtigheid in een grote gemeente. Zie mijn lippen weerhoud ik niet, Heere, gij weet het. Uw gerechtigheid verberg ik niet in mijn hart, en van uw trouw en uw heil spreek ik. Uw goede tierenheid en uw waarheid verheel ik niet voor een grote gemeente. Gij, Heere, onthoudt mij uw erbarming niet, uw goede tierenheid en uw waarheid mogen mij bestendig bewaren, want rampen omgeven mij zonder getal. Mijn ongerechtigheden hebben mij achterhaald, ik kan ze niet overzien. Ze zijn talrijker dan de haren van mijn hoofd, en mijn hart is mij ontzonken. Het behagen u, Heere, mij te redden. Heere, haast u mij ter hulpe. Laat het tezamen beschaamd en schaamrood worden, wie mij het leven zoeken te benemen. Terugdeinzen en te schande worden, wie mijn onheil begeren. Laat een verstommen van schaamte, wie over mij roepen, ha, ha. Laten in u jubelen en zich verheugen alle die u zoeken. Laten wie uw heil liefhebben bestendig zeggen, de Heere is groot. Al ben ik ellendig en arm, de Heere gedenkt mijner. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder, o mijn God, vertoef niet. Tot zover. Het gaat in deze serie om die zogenaamde messiaanse psalmen. Psalmen die duidelijk te maken hebben met de Heer Jezus, de Messias. En het is geweldig om de messiaanse psalmen op een rij te zetten en ervan te genieten. En ik hoop ook dat jullie dat allemaal doen. Bedoeld is dit voor de gelovigen. Ik probeer dat elke avond opnieuw te zeggen, maar het is zo belangrijk om te onderbouwen, te onderstrepen dat dit niet zomaar een discussiestuk kan zijn voor wie dan ook, waarop je je verstand loslaat en je intellect loslaat en dan maar kijken waar je komt. En als je dat in een groep gooit, dan is de meest handige misschien wel de winnaar en wordt de mening van zo'n winnaar dan de mening van de groep. Sorry dat ik het wat hedendaag zeg, maar daar komt het wel ongeveer op neer. Dat wilde ik echt niet en dat wil ik ook niet propageren. De enige mogelijkheid om deze dingen te begrijpen en te verstaan is het werk van de Heilige Geest in ons. Het is niet anders. En dat is echt een beperking. Maar die beperking is geen beperking voor mensen die de Heilige Geest hebben. Want mensen die de Heilige Geest hebben ontvangen, kunnen dit ook begrijpen, kunnen dit ook opnemen. Je moet daarvoor een gelovige zijn, een christen zijn. Je moet leven uit God hebben. En leven uit God is altijd door de Heilige Geest verwekt. Leven uit God betekent ook dat je de gedachten van de Heere God kunt gaan kennen. Het vermogen heb je dan om Gods gedachten te snappen. Ik hoop ook dat we daarin helderheid hebben. Het gaat dus om gelovigen. En gelovigen mogen naar de Bijbel kijken. En die mogen ook naar de psalmen kijken. Om te weten wat de Heere daarin te zeggen heeft. Nu is het heel duidelijk uit andere stukjes tekst. Dat er zangers waren die onder het zingen profeteerden. U vindt dat van Asaf, u vindt dat van Heman, u vindt dat van Jeduten. Zangers die profeteerden. En David heeft in zijn psalmen enorm veel profetie mogen stoppen. Voor het woord stoppen mijn excuus, maar ik weet geen andere benaming. Hij heeft een lading mogen geven van profetie in zijn psalmen. Natuurlijk is de meest bekende wel psalm 22. Mijn God, waarom hebt u mij... Ik bedoel, zo'n psalm. Een hele duidelijke psalm die te maken heeft met de Heer Jezus. Maar zo zijn er een hele rij. En we hebben ook al een hele rij gehad in deze serie. En vanavond hebben we er weer een. De moeilijkheid in deze psalm 40 is misschien een beetje groter dan in die andere Messiaanse psalmen. Omdat hier midden in de psalm, een klein stukje bij vers 7, 8 en 9, te vinden is waarvan u denkt, oh ja, dat heb ik vaker gelezen. Dat stond ook in het Nieuwe Testament, inderdaad, dat staat in Hebreeën 10. Daar vind je letterlijk dit stukje tekst uit psalm 40 geciteerd, ook als een citaat, maar goed, de brief aan de Hebreeën hangt aan elkaar van citaten. Het is allemaal aanhaling uit het Oude Testament. En dat snappen we ook, want die brief aan de Hebreeën is geschreven aan gelovigen uit de Joodse gelederen die het Oude Testament, die de geschriften kenden. En als zo'n brief komt met citaten uit psalmen of waar dan ook vandaan, dan hebben zij alleen maar kunnen zeggen, ja. Ze hebben gesnapt wat hier gezegd werd. Het middelste stukje dus van deze psalm, psalm 40, vers 7, 8 en 9 nog een keer, is heel duidelijk terug te vinden in Hebreeën 10. En dan gaat het over de Heer Jezus. Over niemand anders dan Hij. Offers in Jeruzalem. Het ware offer is de Heer Jezus. Een hoge priester in Jeruzalem. Het ware offer en de ware hoge priester is de Heer Jezus. Altaar in Jeruzalem. De Heer Jezus, Hij is het. Heel concreet wordt in de brief aan de Hebreeën, psalm 40, toegeschreven aan de Heer Jezus. Dat is dus niet een uitvinding van uitleggers, dat is heel concreet terug te vinden in de Bijbel. En iemand die Bijbelstudie doet, vindt zoiets mooi. Dat is aangenaam. Het bewijs te vinden dat de Heer Jezus de Christus der schriften is. Dus niet maar een los iemand die los van alles leefde en los van alles sprak, maar iemand die heel concreet de invulling is geweest van wat de wet en de profeten hebben gezegd. En ook de psalmdichters profeteerden onder het zingen. David liet dit prachtige lied kennelijk zingen door een gezelschap zangers voor de koorleider. Dat betekent dus toch dat het bedoeld is geweest voor zang in de tempel. En dit gezang in de tempel is in het Nieuwe Testament toegeschreven aan de Heer Jezus. En u zou dat ook niet anders willen. Want u zegt, ja, als er van één staat, zie ik kom om uw wil te doen, mijn God, dan slaat dat slechts op die ene onze Heer Jezus Christus. Daarover zijn we het echt eens, denk ik. Maar de rest van deze psalm dan? Nu, ik heb alles gelezen wat ik te pakken kon krijgen over psalm 40. Ik vond het aanvankelijk niet zo gemakkelijk. En als je alles leest wat ooit een keer gezegd is of geschreven is over deze psalm, dan ontdek je dat er hele rijen meningen zijn. En in de veelheid van bomen zie je misschien het bos niet meer of zo. Dat kan. Je ziet op een bepaald moment niet meer wat werkelijk de bedoeling is. In mijn boekenkast stond een heel oud boekje, 1875. Ik spaar niet hoor, ik heb geen antiquarische toestanden of zo, maar goed. 1875, vond ik toch knap oud. Ik kon het nog lezen ook. Over de psalmen. Ik denk ook psalm 40 eens opzoeken. Dat staat dan nog in Romeinse cijfers, maar daar kom je wel achter. Deze psalm gaat in zijn geheel over de Heer Jezus. Ik zeg amen. Daar was ik naar op zoek, hè? Dat wilde ik graag. Het verlangen om in die oud-testamentische Bijbelboeken in elke, op elke bladzijde van de Bijbel, ook van het Oude Testament, iets van de Heer Jezus te ontdekken. Die hele psalm gaat over de Heer Jezus. Ik heb met groot verlangen en met grote zegen dat boekje gelezen, nog een keer, althans dat stukje van dat boekje, gelezen over psalm 40. En ik kon alleen maar de Heere danken voor dat wat hij gegeven heeft. Niet dat het zo radicaal anders was dan al die andere uitleggers, maar het werd heel compact bij elkaar gebracht. En toen dacht ik, dat is hem. Dan ben je er nog niet. Als spreker moet je dan misschien nog veel verder gaan zoeken. Dat heb ik gedaan. Ik heb hier behoorlijk lang tijd in gestopt. En pas vannacht, toen ik niet goed kon slapen of half sliep of wakker werd, ik weet niet precies wat je dan zeggen moet, toen ineens en weer bad, Heere, geef me alsjeblieft een kapstok voor psalm 40. Toen heeft de Heere het rechtstreeks gezegd. En ik heb ervaren wat het betekent dat de Heere het zijn beminden in de slaap geeft. Dat je echt weet wat je doen moet. Ik ben weer rustig gaan slapen en toen ik vanmorgen wakker werd, heb ik gedaan wat ik de afgelopen nacht heb overwogen. Ik ben gaan studeren en nog een keer en nog een keer en nog een keer. Ik wil dat niet als een ik-verhaal vertellen van oh, wat een vrome Piet staat daar nu op het preekstoeltje. Want dat bedoel ik niet. Ik wil je alleen vertellen dat die hele psalm een messiaanse psalm is. Niet alleen de versen 7, 8 en 9. Dat wist je al. Dat zegt de Bijbel zelf. Daar hoeft niemand aan te twijfelen. Maar de rest ook. En de rest van deze psalm spoort naadloos met een stukje uit het Johannesevangelie. En dat is heel opmerkelijk. Nu kan ik dat niet allemaal gaan voorlezen, maar eigenlijk zouden we dan nu Johannes 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 moeten lezen. Want daarover gaat deze psalm. En dat is moeilijk. In Johannes 12, dat wil ik dan toch graag zeggen, en misschien kunt u dat thuis gewoon de komende dagen stukje voor stukje eens gaan overwegen. In Johannes 12 begint er eigenlijk een nieuw stukje. Ik weet niet of u het Johannes-evangelie een beetje in uw hoofd hebt als lijn, als een gedachteconstructie. Maar in Johannes 10, ik zal u helpen, spreekt de Heer Jezus over het feit dat hij de goede herder is. Dat kennen we. Ik ben de goede herder. Maar aan het eind van Johannes 10 willen ze de Heer Jezus niet langer horen. Ze nemen stenen op tijdens het vernieuwingsfeest, toen het winter was, zo staat het daar aan het eind van Johannes 10. En ze willen hem stenigen en ze willen hem de tempel uitgooien. En de Heer Jezus ontkwam. Toen is de Heer Jezus, eind van hoofdstuk 10, gegaan naar het overjordaanse, naar de plaats waar Johannes de Doper vroeger al doopte, waar zijn dienstwerk begon, waar de Heer Jezus zich liet dopen door Johannes de Doper, daar is de Heer Jezus nu weer. Terug bij af, zouden wij misschien zeggen. Helemaal aan nu weer terug bij dat punt waar hij toen begon. In het Johannes-evangelie is de Heer Jezus daarna ook nooit meer in de tempel geweest. Er is nooit meer iets van een officiële prediking van de Heer Jezus in de tempel of zo. In Johannes 11 krijgt u de geschiedenis van Martha, Maria en Lazarus. Lazarus ziek, Lazarus sterft. De Heer Jezus is in het overjordaanse, blijft te lang weg. Naar hun gevoel komt dan toch opwekking van Lazarus. Johannes 12. Hij is niet meer in de tempel. Hij had aanvankelijk gezegd, de tempel is het huis van mijn vader. En u hebt het huis van mijn vader tot een rovershol gemaakt. En later zegt hij, Jezus, uw huis, diezelfde tempel, uw huis worden u woest gelaten. Er was geen plaats meer. Normaliter zou de Heer Jezus in de tempel kunnen zijn. Daar was de tafel des Heren. Daar was de maaltijd des Heren. Elke dag. Het offer. Het brandofferaltaar. Maar er is niets meer. De Heer Jezus is niet meer welkom in die tempel. Ze hebben hem eruit willen gooien. Ze hebben van alles met hem gedaan. En ze hebben hem weggestuurd. En nu is er een klein huisje in Betanië op de Olijfberg. Waar ze voor hem een maaltijd aanrichten. Dat is het contrast. Dat is een heel scherp contrast. Maar ook heel diep en ook heel mooi. Een geweldig uitgangspunt. Dat er een plekje is waar de Heer Jezus maaltijd aangeboden krijgt. Waar het om hem gaat. En het is zo geweldig om je te realiseren dat de Heer Jezus daar hulde en daar aanbidding kreeg. Daar een geweldige zegen heeft ontvangen. Dat wat normaal gesproken in de tempel had moeten gebeuren, gebeurde in Betanië in het huisgezin van Martha, Maria en Lazarus. En dan? Dan gaat de Heer Jezus naar Jeruzalem. Grieken willen de Heer Jezus zien. Nu is mijn ziel ontroerd en wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij op deze uren, maar daarom ben ik in deze uren gekomen. Ik zeg u nog een keer, de Heer Jezus is niet meer in de tempel geweest. Na hoofdstuk 12 begint hoofdstuk 13 uiteraard. En dat is de bovenzaal waar de Heer Jezus samen met de discipelen de voetwassing doet, het avondmaal instelt, prachtige dingen vertelt over het huis van de Vader, over de wijnstok, over de Heilige Geest en waar de Heer Jezus dat gebed bidt waar discipelen getuigen van zijn. Dat prachtige gebed van Johannes 17. En daarna Gethsemane, daarna arrestatie voor de overpriesters, voor Pilatus, de veroordeling en het sterven van de Heer Jezus. Hoofdstuk 19, 20, opstanding van de Heer Jezus. Ik heb het u nu geschetst. Die lijn van hoofdstuk 12 tot en met hoofdstuk 20 vindt u in Psalm 40. En ik zou willen dat het uw en mijn hart helemaal ging doordringen. Je kunt zeggen dat David in Psalm 40 vers 1 zegt, vurig verwachtte ik de Heere, toch toen neigde hij zich tot mij en hoorde mijn hulpgeroep. Hij trok mij uit de kuil van het verderf en uit het slijk van de modderpoel. Hij stelde mijn voeten op een rots. Je vindt deze gedachten, dit gevoel van aan de ene kant ellende, aan de ene kant dus gewoon hulp nodig, hulpgeroep. Het gevoel van het gaat niet goed zonder u, dat vind je terug in Johannes 12. De Heer Jezus heeft echt gevoeld wat Thomas een beetje uitdrukte toen hij daar in het Overjordaanse was. Dat is die ongelovige Thomas, zo wordt hij altijd genoemd. Dat is niet goed, je moet gewoon zeggen de gelovige Thomas. Want hij, Thomas, zei daar, toen ze weer terug zouden gaan naar Martha Maria, toen ze weer terug zouden gaan naar Jeruzalem, onlangs nog trachten de Joden nu te doden. En gaat u daar weer naartoe? Doe toch niet zo raar. En hij zei, we gaan. En Thomas zei, laten we met hem gaan. En laten we met hem sterven. Dat is de gelovige Thomas. De enige die zei, we gaan met hem, we laten hem niet alleen en we zullen desnoods met hem omkomen. Een gelovige Thomas heeft prachtige dingen gezegd. De Heer Jezus gaat terug. Het gevoel dat hij hulp nodig heeft. Het gevoel dat mensen om hem heen lagen leggen. Het gevoel dat hij niet welkom is. Deze psalm laat dat allemaal zien. En toch, daar te zijn en daar te staan en dan te zeggen, o Heere God, en er kwam een stem uit de hemel, om hem te versterken. Het eerste stukje van Psalm 40 laat u zien de gevoelens van de Heer Jezus die hij heeft gehad. Maar het beste kunt u dat zelf lezen in Johannes 12, vers 27 tot en met 29 en 32, dus eigenlijk van 27 tot 33. U vindt het daar terug. Ik wil je op dat spoor zetten, opdat je gaat begrijpen dat deze hele psalm een messiaanse psalm is, te maken heeft met het gevoel, de emotie van onze Heer Jezus. En dan volgende versen 5 tot en met 6, 5 en 6 hier in onze psalm 40. Dat is wat daarna gebeurt. Ik wil gewoon even met u dit langslopen. Als de Heer Jezus in Jeruzalem komt, gaat hij niet meer naar de tempel. Hij heeft niet meer een redevoering gehouden op het tempelplein of ervoor. Hij is met zijn discipelen naar die bovenzaal gegaan. Twee waren al iets vooruitgestuurd, hadden gezocht naar die bovenzaal. En daar is de Heer Jezus met zijn discipelen te vinden. Wat is daar gebeurd? Nou, die discipelen hebben geweldige dingen gehoord. Daar heeft de Heer Jezus de meest wonderlijke dingen verteld. Dingen die hij nog nooit gezegd had, zijn daar gezegd geweest. We zijn een beetje gewend aan de voetwassing misschien. De Heer Jezus bukt zich en we vinden in hem de knecht van God. Ik kom erop terug. Hij is het ook. Maar de meest wonderlijke dingen van de bovenzaal zijn toch de bijzondere betrekking die de Heer Jezus aangeeft tussen hem en zijn discipelen. Nooit had de Heer Jezus over het huis van de Vader gesproken. Aanvankelijk noemde hij de tempel: u hebt het huis van mijn vader gemaakt tot een roversschool. En nu zegt de Heer Jezus: maar in het huis van mijn vader zijn vele woningen en ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik dat gedaan heb, dan kom ik weer en ik zal u tot mij nemen, opdat ook u zijn moogt waar ik ben. Er is geen grotere zegen voor een kind van God dan te bedenken dat een gelovige daar zal zijn waar de Heer Jezus altijd is geweest. Het huis van de Vader. Bovendien zegt de Heer Jezus: Vader, ik wil graag de heerlijkheid terug die ik had voor de wereld bestond, maar ik heb die heerlijkheid die ik van u had, eer de wereld bestond, nu gegeven aan mijn discipelen. En ik wil dat ze bij me zijn. Altijd zei de Heer Jezus: uw wil geschieden, zelfs in deze psalm. Maar op twee punten heeft de Heer Jezus gezegd: ik wil. Tegen de melaatse: ik wil, wees gereinigd. En ik wil dat die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. En als hij dan staat: talrijk hebt gij gemaakt, o Heere mijn God, uw wonderen en uw gedachten jegens ons. Niets is bij u te vergelijken. Ze zijn talrijk om ze te noemen en het is eigenlijk niet uit te spreken. Het is zo overweldigend. Dat is het hele stukje van Johannes 13 tot en met Johannes 17. Echt waar. Zet dat er maar eens naast. Probeer het maar eens te overwegen. Ga daar maar een stukje meditatie over doen. Ga daar maar over nadenken. Probeer je maar in te denken. Wat hier in compacte vorm aangereikt wordt, dat vind je helemaal uitgewerkt in het Johannes Evangelie. De Messias. De Heer Jezus. Zouden wij kunnen vertellen welk een schitterende zegen ons te wachten staat? Zouden we dat kunnen uitleggen? Ik probeer dat vaak, heel vaak, om te spreken over Johannes 14 en zo. Maar iedere keer heb je het idee van: ja, ik zeg wel iets, ik probeer iets te verwoorden, maar ik kan het niet overbrengen. Het is zo hoog, zo onnoemelijk hoog. Je moet je dus echt voorstellen dat dat veel en veel meer is dan het feit dat je zonden vergeven zijn. Ik probeer het wel eens te zeggen. Als nu, laat ik maar zeggen, de Heere God bij ons zou komen en hij zou als een oordelaar hier in Veenendaal of omgeving terechtkomen, nou, dan zouden we allemaal misschien sidderen, dan zouden we allemaal bang zijn. Maar op een bepaald moment wordt dan gezegd: ja, maar jij gelooft in de Heer Jezus. Ja, sorry hoor dat ik het een beetje angstig zeg, maar ik geloof in de Heer Jezus. En dan zegt God: goed, ga ik voorbij, het oordeel voor jou is over. Nou, sta ik dan. Want daarna, als hij voorbij gaat, iets rustiger, maar toch. Maar ik ben nog steeds in Veenendaal. God is voorbij gegaan. Super toch? Een geweldige zegen dat God voorbij gaat. Dat God je niet oordeelt. Dat God je niet straft. Dat je niet omkomt. Geweldig is dat. Twee. Stel dat God zou zeggen. Ik kom bij je. Want ik wil bij je wonen. Dat is een tweede zegen. Ik doe dat aan de hand van drie offers. Het eerste offer is nu, heb ik net geciteerd, het Pascha. God gaat voorbij. En jij die schuilt achter het bloed van het lam. Jij bent veilig. Je komt niet om. Het tweede offer is het brandoffer, Exodus 29. Waar God zegt, ik heb jullie uit Egypte gehaald. Niet omdat jullie het zo panisch hadden, omdat jullie het zo moeilijk hadden. Maar ik heb jullie uit Egypte gehaald om bij jullie te wonen. Ik wilde bij jullie wonen. Dat is nog een andere fase dan God gaat voorbij. God zegt, juist daarom ben ik gekomen. Ik wil bij je wonen. En de derde fase is het offer van Leviticus 16. Waar de Heer zegt, en het is niet alleen zo dat ik bij jou wil wonen. Maar ik wil dat jij bij mij woont. Dat is echt wat anders dan staan met de overtuiging. Het oordeel treft mij niet. Ik ben niet omgekomen in het oordeel. Het oordeel van God is op iemand anders gelegd. En door zijn striemen is mij genezing geworden. Snap je wat het is om in het huis van de Vader te zijn? Waarschijnlijk niet. Niemand snapt het. Snap je dat we daar zullen zijn wat nooit een engel is geweest? Snap je dat we daar zullen zijn waar de Heer Jezus was voor de eerste stofdeeltjes bestonden? Daar. En daar zullen we met hem delen. Eén zijn met hem. Ik wil dat ze één zijn. Gelijk wij, Vader, één zijn. Zo ook zij in ons één. Dat is niet een soort oecumene op zijn best hier op aarde. Maar dat is in het huis van de Vader. Tweede stukje, talrijk hebt gij gedaan, mijn gedachten. Wonderen, gedachten, niets is bij u te vergelijken. Het is alsof je de Heer Jezus hoort praten in die bovenzaal. Misschien ben je er wel eens geweest, heb je in Jeruzalem rondgekeken, heb je je laten brengen naar de Sionsberg, heb je die trappen geklommen en dan ben je misschien wel naar boven gegaan. We zijn jaren aan het restaureren geweest daar, maar goed, nu kun je er terecht. En als je de goede wil bent en je wilt Johannes 14 lezen, bijvoorbeeld, dan komt er een andere groep en die beginnen al lawaai te maken. Zo gaat het een beetje. Niemand komt tot stilte daar. Het is daar vaak druk. Maar besef je eigenlijk wie je bent in Christus? Als je nu de Heer Jezus zou kunnen volgen, zou kunnen zeggen, oh ja, toen iedereen nee zei en toen men hem niet wilde, toen men stenen oppakte om hem te stenigen. En toen hij wegging naar het Overjordaanse en nu weer terugkomt, komt hij daar en zeggen, Grieken, wij willen Jezus zien. En de Heer Jezus zegt, indien de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft ze alleen. Maar indien ze sterft, blijft, draagt ze veel vrucht. Nu is mijn ziel ontroerd, wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar daarom ben ik in deze uren gekomen. U vindt het in het eerste stukje van Psalm 40. En dan gaat de Heer vertellen. Hij gaat wonderen vertellen. Gedachten van God meedelen. Hij gaat je laten delen in het meest wonderlijke van hemzelf. Het Johannes evangelie is toch de moeite waard. Na Johannes 13, 14, 15, 16, 17 gaat de Heer Jezus een lofzang zingen en ze gaan naar Gethsemane. De versen 7, 8 en 9 van Psalm 40, daar kijken we nu naar, dat derde blokje, gaan over zijn overgave in Gethsemane. Zie, hier ben ik. Ik heb het wel eens verteld en geprobeerd uiteen te zetten, ook aan jullie denk ik. Er is een enorm verschil tussen de belevingen van wat Lucas schrijft over Gethsemane en wat Johannes schrijft over Gethsemane. Als Lucas het heeft over Gethsemane, dan is het angst, dodelijke angst. Zijn zweet werd gelijk grote bloeddroppels die op de aarde vielen. De Heer Jezus vraagt om te bidden, om te waken. Ze doen het niet, ze kunnen het niet. Maar goed, de Heer vraagt het toch. Was u niet in staat 1 uur met mij te waken? Dat is Lucas. De angst. In Johannes staat de Heer Jezus alleen maar midden in de hof en die hele horde met Judas, de verrader aan het hoofd, komt eraan. En hij zegt, wie zoekt u? De Heer Jezus vraagt zelf wie ze zoeken. En ze zeggen, Jezus, de Nazoreër. Hij zegt, ik ben. Alles deinst terug. Alles vliegt achterover. Geen been blijft staan. Niets. Alles klapt achterover. Als hij zegt, ik ben, hij noemt zijn naam voor zover ik het zie. Jaweh zelf, de ik ben. En alles deinst terug. Geen spoor van angst, van overmacht, van uitputting. Niets. Ze krabbelen toch weer overeind en de Heer Jezus vraagt de tweede keer, wie zoekt u? En ze zeggen, Jezus de Nazoreër. En dan steekt de Heer Jezus zijn handen uit. Hier ben ik. Niet omdat de overmacht zo groot was, omdat de soldaten zo sterk waren, maar omdat hij zegt, hier ben ik. Hier ben ik. Ik kom, o God, om uw wil te doen. Het is de wil van God om zo'n route te gaan. De Heer Jezus zegt, in slachtoffer en spijsoffer hebt gij geen behagen, Psalm 40 vers 7. Met andere woorden, al die offers die ooit gebracht zijn, hebben het in feite niet kunnen oplossen. Ze hebben alleen het oordeel vooruitgeschoven. En dan staat er een tussenzinnetje, je hebt mij geopende oren gegeven. Ik wil er, waarschijnlijk kent u het, maar ik wil het toch even kwijt, want ik wil graag dat u dit in elk geval meepikt. Dat staat ook in de brief aan de Hebreeën, maar dat heeft te maken met de knecht van God. Ik weet niet of u bijbelvast bent, in Exodus 21 vindt u de Hebreeuwse knecht. Ik weet niet of u dat kent, een Hebreeuwse knecht zou door armoede of zo zich kunnen verhuren aan een heer. En na 7 jaar moest die heer hem weg laten gaan, vrij. En hij moest hem van alles meegeven. Volgens het boek Deuteronomium mocht hij nooit met lege handen weggaan. Hij moest dus ook nog behoorlijk wat loon meekrijgen. Maar als die heer hem in die 7 jaar een vrouw had gegeven en kinderen, dan was die knecht vrij om een keus te maken. Hij kon dus weggaan, vrij, met beloning. Maar ja, dan was er een probleem, want die vrouw die hij intussen had gekregen, die zou dan het bezit van die heer blijven. Als die knecht zei, ik wil niet als een vrij man weggaan, maar ik wil en mijn heer blijven dienen, maar ik wil ook mijn vrouw en mijn kinderen niet kwijt, dan bracht die heer, die baas, die landeigenaar, hem, de knecht, bij de deurpost. En daar werd zijn oor, lettertje van een oor, met een priem doorboord en hij werd aan de deurpost geprikt. En dat betekent, nu zit je voor altijd vast aan dit huis. Natuurlijk heb je die priem eruit getrokken, maar die man die moest misschien de volgende dag wel weer werken of zo. Nee, maar ik bedoel, het symbool is dat hij aan dat huis gekluisterd werd. Vast zat aan dat huis. En dat is de uitdrukking. Gij hebt mij doorboorde of geopende oren gegeven. Het is de knecht van God die zegt, in spijsoffer en in brandoffer hebt u geen behagen. Gij hebt mij doorboorde oren gegeven. Ik wilde niet als vrij man weggaan. Had de Heer Jezus niet als vrij man kunnen weggaan? Ja. Had hij de Heere niet gediend? Volledig. Zou hij de Heere hem dan ook niet beloning geven? Ja. Ik geloof stellig dat de Heere dat al gedaan heeft. Maar de Heer Jezus wilde niet als een vrije man weggaan. Waarom niet? Omdat hij zijn Heer, ik wil het heel voorzichtig zeggen, en omdat hij jou en mij zo lief had. Omdat hij niet wilde dat wij zouden omkomen, dat wij verloren zouden gaan. Ik kom, zei de Heer Jezus. Ik doe, ik bewerk. Je ziet in dat kleine stukje van vers 7, 8 en 9 de situatie in Gethsemane. Hier ben ik, hier zijn mijn handen. neem mij maar. En nog een keer, niet omdat de Heer zo zwak was, of omdat die legioenen engelen niet hadden kunnen komen. De Heer had, zei daar, 12 legioenen had hij kunnen bevelen en ze waren gekomen. 1 engel, ik roep het heel vaak, 185.000 man in 1 nacht. 12 legioenen. Al die engelenvorsten met hun macht. Ze zouden gekomen zijn en ze zouden hem ontzet hebben uit de macht van. Maar dat hoefde niet. 1 woord. 1 woord van hem, ik ben, is genoeg om allen achterover te laten vallen. En dat is ook messiaans. Want er komt een moment dat de Heer Jezus weer op de Olijfberg staat. Straks, in de toekomst. Oostelijk van Jeruzalem. En dat er weer een horde naar hem toe komt. En dat hij opnieuw 1 woord spreekt. Door de adem van zijn mond. Door het woord zijn naam. Valt alles weg. Dus dat wat toen gebeurde. In Johannes 19 opgetekend. Dat vindt u straks terug. Johannes 18 opgetekend. Dat vindt u straks terug. Maar goed, hier in deze psalm gaat de lijn verder. Johannes 12, Johannes 13, 14, 15, 16, 17. Johannes 18, Gethsemane, geopende oren, de Heer Jezus geeft zichzelf. Heb u de Heere gedankt, vandaag of gisteren, voor het feit dat de Heer Jezus zei, hier ben ik. Zend mij, dat zei Jesaja. Toen men vroeg, wie zullen wij zenden? Zend mij maar, zei Jesaja in hoofdstuk 6. Maar de Heer Jezus heeft het gezegd. In de rol van het boek is van mij geschreven. Al die profeten hebben over hem geschreven. Als de Heer Jezus later aan de Emmausgangers uitlegt wat het allemaal betekent, dan zijn ze zo verbaasd. En hij opent hun verstand dat ze de schriften verstaan. Bij Mozes en al de profeten heeft hij aangegeven wat er van hem stond. Een schitterende Bijbeluitleg. En ze hebben genoten in slachtoffer en spijsoffer. Mijn heiland, onze heiland, de verlosser, heeft zichzelf willen geven. Wist dat al die offers ooit gebracht uiteindelijk een soort vervolmaking zouden moeten krijgen in dat ene offer van de Heer Jezus. En hij had lust om de wil van God te doen. En door die wil, zegt Hebreeën 10, zijn wij gereinigd en geheiligd. Dan krijg je in onze psalm de versen 10 en 11. Ik verkondig de blijde mare van uw gerechtigheid in de grote gemeente. Daar kunnen we heel lang naar zitten kijken. Maar ik geloof voor mezelf dat de versen 10 en 11 te maken hebben met dat wat de Heer Jezus daarna heeft gezegd. Hij is gearresteerd. Hij is meegenomen. Ze hebben hem door Jeruzalem gesleurd. En ze hebben hem voor het Sanhedrin gebracht. 70 mensen vormden samen het Sanhedrin. Ik had gisteravond een lezing over Ezechiël 8... ergens in het noorden van ons land. En daar zijn 70 mensen bezig met Jazanja in hun midden, met allerlei figuren om reukwerk te brengen. Daar wordt eigenlijk gesuggereerd, kijk, het hele Sanhedrin is met zichzelf bezig, met afgodische praktijken bezig, met verkeerde dingen bezig. Maar hier is het hele Sanhedrin bij elkaar om hem te veroordelen. En de Heer Jezus heeft ten aanzien van een grote menigte, eerst de Joden in Sanhedrin verband. Daarna Pilatus en de hele massa is er. Alles staat er, alles is bij elkaar. Het is alsof alles in rep en roer is, of die hele massa die uiteindelijk roept, kruisigen, kruisigen. Wij willen niet dat hij koning over ons is. Het is alsof de Heer Jezus ten aanzien van die hele massa getuigt van Gods gerechtigheid. In een grote gemeente. En mijn lippen weerhoud ik niet. Natuurlijk heeft de Heer Jezus vele keren gezwegen. Heeft vele dingen niet gezegd. Maar hij heeft een aantal dingen heel nadrukkelijk wel gezegd. Ik ben de koning. Ik ben de Christus. En ik ben de mensenzoon. Ik heb het wel heel concreet gemaakt. En uw gerechtigheid, zegt vers 11, verberg ik niet in mijn hart. En van uw trouw en van uw heil spreek ik. Uw goede tierenheid en uw waarheid verheer ik niet voor een grote gemeente. Het is alsof de Heer Jezus aan publiek, nog een keer aan publiek, heeft gezegd wie hij is, wat zijn missie is, wat zijn zending is. Hij heeft het helemaal uit de doeken gedaan. Na Gethsemane, nadat hij zei, hier ben ik, uw wil geschieden. Hier ben ik, zie ik kom op God om uw wil te doen. Na dat geweldige, diepe moment in die tuin daar op de Olijfberg, heeft de Heer Jezus na zijn, en in zijn arrestatie duidelijke taal, hele concrete taal laten horen over wie hij is en over wat hij zou gaan doen. Dan volgen de versen 12 tot en met 16. En ik ben er eigenlijk zeker van dat het kruis zelf is. Dus het is wat daarna komt. Hè. Dus dan volgt de veroordeling. Eerst al door de Jood die niet willen dat hij gaat blijven leven. Dan Pilatus die uiteindelijk na alle vijven en zessen toch zegt van... nou ja, doe dan maar. Beetje een slappe man, denk ik dan. Uiteindelijk bukt hij voor de publieke opinie. En dan zie je in Psalm 40 vers 12... rampen omgeven in 13, rampen omgeven mij zonder getal, mijn ongerechtigheden hebben mij achterhaald, ik kan ze niet overzien. Daar struikelen heel veel uitleggen, maar ze zeggen, je kunt toch niet van de Messias zeggen dat het zijn ongerechtigheden waren. Je kunt toch niet zeggen dat hij zelf zo verkeerd handelde. Nou, dat zeg ik ook niet. Maar de Heer Jezus heeft mijn ongerechtigheid tot de zijne gemaakt. De straf die op ons was, die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Alles wat wij verkeerd hadden gedaan, heeft de Heer Jezus voor God beleden, alsof hij verkeerd had gedaan. Dat moet voor de Heer Jezus vreselijk zijn. Te rein van ogen om die ene zonde te zien, zo was de Heer en zo was hij ook. En dan toch zeggen, ik heb het gedaan. Delg mij uit uw boek, bijna wat Mozes zei. Straf mij maar. Leg alle schuld op mij. Dat heeft de Heer Jezus gedaan. Broeder en zuster, voor jouw schuld. Hij heeft niet een paar zonden van jou weggenomen en een paar van mij. Hij heeft al jouw zonden voor God beleden alsof het zijn zonden waren. En al je verkeerdheid voor God beleden alsof het zijn verkeerdheid was. Hij heeft alle ongerechtigheid voor God willen dragen... De schuld daarvan. Talrijk zijn de rampen. Talrijk zijn de zonden. Geweldig. Het is alsof die hele lading van schuld en zonde op hem terecht kwam. En hij, van God verlaten, heeft in die drie uren van donkerheid de straf gedragen. De hel is... God is er niet. Ik denk dat dat de beste definitie van de hel is. God is er niet. En als God er niet is, dan is er geen licht, dan is er geen genade, dan is er geen liefde, dan is er geen vriendschap, dan is er geen vriendelijkheid, geen barmhartigheid, geen goede tierenheid. Al die dingen die bij de Heer horen, die zijn daar niet. Nou, als dat er niet is, in je eigen leven, dan is het nu al een hel. Zo zeggen we dat ook. God is er niet. Dat is nu precies wat de Heer Jezus ondervond. De tweede dood stierf hij, de hel. Hij maakte dat mee. God verlaten. Daar is de Heer Jezus tot zonde gemaakt. Daarom was het toen ook donker. Buitenste duisternis. Je kunt ook zeggen, de Heere God ontrok dat aan het oog van mensen. En ontrok dat aan de waarneming van mensen. Dat kan. Maar ik denk eerder dat het te maken heeft met de hele sfeer van donkerheid, van duisternis. Buitenste duisternis. Daar was de Heer Jezus toen. Aarde donker. Rampen omgaven hem. Ongerechtigheden hebben hem achterhaald. Hij kon ze niet overzien. Maar toch, Heere, in uw handen beveel ik mijn geest. Het behagen u, vers 14. Het behagen u, Heere, mij te redden. Je vindt in deze psalm de Heer Jezus terug... Van het begin tot het einde bijna. De route die omschreven is in Johannes 12 tot en met hoofdstuk 20... is helemaal terug te vinden in deze 40ste Messiaanse psalm. De Heere beladen met onze ongerechtigheid, de Heere beladen met onze straf... De Heere omgeven door mensen die hem met leven wilden benemen, vers 15. Die zijn onheil begeerden. Nou, je hoort het zo roepen. Het is helemaal niet zo moeilijk om je dat in te denken. En de mensen die om hem heen stonden en die riepen, ha, ha. Nou ja, dat gespot, dat gesar. De anderen heeft hij gered en zichzelf kan hij niet redden. Ha, ha. Je ziet het gewoon. Je proeft het. Je merkt het. Dat is nu dat wat de Heer Jezus overkwam daar op dat kruis. Op het moment dat hij tot zonde gemaakt werd. Onze ongerechtigheid droeg. Voor ons de straf wilde dragen. Hebben anderen hem bespot en hebben anderen op een geweldige manier de draak met hem gestoken. Dat is wat hier te zien is in Psalm 40. En het laatste stukje begint bij vers 17. Staat geen regeltje, niks bij u en bij mij ook niet. Maar vers 17 tot en 18. Laten in u jubelen en zich verheugen alle die u zoeken. Laten wie uw heil liefhebben bestendig zeggen, de Heer is groot. Dat is wat er daarna komt. We hebben dus nu hoofdstuk 19 gehad. Het kruis en alle de verschrikking daarbij. En dan hoofdstuk 20. De Heer Jezus verschijnt te midden van de discipelen. En de discipelen waren verblijd toen ze de Heere zagen. Vrede zij u. Mijn vrede geef ik u. En ze waren blij. We hebben de Heer gezien. Jubel. Opstanding. Blijdschap. Psalm 40 is een messiaanse psalm. Een psalm over onze Messias. Over onze Heer Jezus Christus. En ook al kun je zeggen dat bepaalde stukken te maken kunnen hebben met het leven van een individuele gelovige, zeg ik ja. Zoals de psalmen zoveel troost geboden hebben aan mensen die in narigheid waren, die weggehoond werden, die miskend werden. En de psalmen gaven altijd weer die bemoediging en die vertroosting waar je soms zo'n behoefte aan hebt. We zaten een keer diep en diep in de put. We wisten niet waar we het zoeken moesten. Toen kwam een plaatselijke predikant. Niet onze predikant, was iemand van de hele andere gemeente. En die kwam opzoeken. Zette zijn fiets tegen de deur, tegen de muur. En kwam binnen, gooide zijn jas uit en zei, ik wil met jullie een psalm lezen. Dat heeft hij gedaan. Hij heeft gebeden. En toen hij wegging, toen zei hij niet tegen mij, het is alsof er een engel van God geweest is. Zo'n zalf, zo'n vertroosting. Zomaar, plotseling, onaangekondigd. Uit de psalmen hebben velen, velen troost gekregen. En ik zou, ook als ik mensen bezoek, heel vaak gelezen hebben uit de psalmen. En dat zal ik misschien nog wel vaak doen. En ik kan me voorstellen dat dominees, voorgangers, leiders van kerken, heel vaak iets uit de psalmen nemen als troostboodschap. Omdat er zoveel gevoelens zijn van onmacht, van onkunde, van ik weet het niet, ik weet niet waar ik het zoeken moet, ik weet niet waar ik heil verlangen moet. Iedere keer zijn die psalmen zo schitterend. En doe het zo. Ik bedoel dus niet te zeggen dat psalm 40 alleen maar te maken heeft met de Heer Jezus. Stukken uit psalm 40 zijn gegarandeerd, ook in jouw leven, misschien al voorgekomen of zullen ze voorkomen. Dus het blijft een geweldige troostpsalm ook. Maar het totale plaatje van psalm 40 heeft te maken met de Heer Jezus. Waarom? Omdat het cruciale middenstuk in slachtoffer en spijsoffer hebt gij geen behagen. Toen zei ik zie ik kom. Dat kan alleen maar op de Heer Jezus slaan. Dat kan niet op mij slaan. Ik kan het voor jou niet in orde maken bij God. Ik kan het niet voldoen bij een heilige God. Dat kan de Heer Jezus alleen. En hij heeft het gedaan. En daarom geloof ik dat je die psalm eens een keer in zijn totaliteit moet zien te leggen op het leven van de Heer Jezus. Dat heb ik vanavond willen proberen met Johannes 12, 13, 14. Weet je wat? Voor jezelf, gewoon als kapstok. Daar vind je een heel stuk concreet leven van de Heer Jezus, 12 tot en met 20. En je ziet het allemaal terug in deze psalm, in dezelfde volgorde notabene. Dat maakt en Johannes 12 tot en met 20 mooi, dieper. Maar dat maakt ook deze psalm mooi en dieper. En je krijgt meer de neiging om die Messias te eren. Om de bevrijder, om de redder, om de heiland groot te maken. en te zeggen, Heer Jezus, ik wil u bedanken, ik wil u eren om wie u bent, ik wil u bedanken voor alles wat u hebt gedaan. Dat is wat terugkomt als je deze Messiaanse psalm gaat bekijken. De duivel zal altijd proberen om de aandacht bij de Heer Jezus weg te nemen en het ergens anders te leggen. Bij onze moeilijkheden, bij onze scheidingen, ik bedoel ook in de gemeentes of zo, of bij de zorg, of bij de spanning, of bij wat dan ook. Altijd wordt de aandacht verlegd. Terwijl de Heilige Geest het omgekeerde doet. Zal altijd de aandacht leggen bij de Heer Jezus. En als de Heilige Geest nu de auteur is van Psalm 40... mag ik het zeggen met een nieuwtestamentische uitspraak die u kent? Heilige mannen Gods hebben door de Heilige Geest gedreven gesproken. David, heilige man van God. Nergens staat dat hij nooit zondigde, dat deed hij wel. Al die profeten die gesproken hebben, hebben gezondigd. Niet één was zonder zonde. Maar een heilige man Gods heeft door de Heilige Geest gedreven gesproken. Waar spraken ze van dan? Van de Heer Jezus. De openbaring van de Heer Jezus, dat is de adem, de geest van de profetie. Hier heb je zo'n profeet. Die het heeft over de Heer Jezus. Over de zonen Davids. Over de echte koning. Maar zoals David in zijn leven heeft meegemaakt wat het is om... En heeft gevoeld wat het is om verworpen te zijn. Om miskend te zijn. Om onder spervuur te liggen. Om te moeten vluchten. Om niet geaccepteerd te zijn. Zo heeft hij hier elementen van de Heer Jezus neergelegd. En stel nu eens dat u aanstaande zondag in de kerk waar u bent, in de gemeente, gelegenheid had om te vertellen wie de Heer Jezus voor u is. U hoeft Psalm 40 niet te citeren, dat bedoel ik niet. Maar het zou wel kunnen. Ik heb vroeger in diensten waar het ging om de aanbidding, psalmen horen citeren waarvan ik dacht, nou, dat slaat nergens op. Dat heb ik echt gedacht. Ik snapte het niet. En nu denk ik, ik had toch wat beter moeten opletten. En als ik toen de moed gehad had om de betreffende man die dat toen voorlas te vragen, wat bedoel je daarmee? En hoe bedoel je dat? Dan had ik waarschijnlijk meer vreugde gekend dan nu. Ik heb nu ook veel vreugde hoor. Maar ik ben er wat later achter gekomen. Ik had er eerder achter kunnen komen. Het is zo fantastisch als je deze psalm in zijn totaliteit eens gaat bekijken als een psalm die gaat over de Heer Jezus. Hij wordt groot. Hij wordt de verhevene. Hij is degene die met majesteit bekleed is. We gaan hem eren. We gaan hem prijzen. En op hetzelfde moment kunt u ook mensen tegenkomen die miskend zijn, die aan de kant geschopt zijn, die niet geëerd zijn. En u kunt stukjes uit deze tekst, uit deze psalm pakken en zeggen, ik wil je graag een bemoediging meegeven. Nou, mag. Maar het grote plan van God wordt hier in deze prachtige psalm uiteengezet. Op een manier die wij niet bedacht hebben. God heeft die manier bedacht. De Heilige Geest heeft dat gedaan. En daarom is die prachtige psalm vanavond het onderwerp geweest. Amen.